Nou, een hele goede morgen allemaal. Het is goed om jullie weer te zien. Hallo allemaal. Ja, kijk, het komt een klein beetje uit. Valt niet mee, hè? Ik weet niet hoe het met u is, maar toen ik de presentatie over de Bijbelvertaling hoorde, dan word ik op zo'n moment altijd weer zo dankbaar dat ik de Bijbel in mijn eigen taal al heb, dat ik daar niet op hoef te wachten. Dat is toch bijzonder? Of niet? Of vinden we het gewoon dat we hem hebben in onze taal? Nou, zo gewoon is het niet, want van de 6700 zoveel talen zijn er pas een kleine 600 die de hele Bijbel in hun taal hebben. Moet je nagaan. En wij hebben hem. En dan kun je vanaf Genesis 1 in de beginnen schiep God tot Openbaringen, waar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde worden voorspeld, kun je de hele heilsgeschiedenis van God ontdekken. En als je het bestudeert, dan ontdek je ook steeds, het is waar, het klopt, het is de waarheid. En dat zegt het woord ook, het is de waarheid. En het is zo heerlijk om daar aan vast te houden en vooral als in het Nieuwe Testament zo de Heere Jezus naar voren wordt gebracht en geschitterd wordt als de Heiland, de Zoon van God, de Verlosser. En dat vind ik altijd zo bijzonder ook in de brieven van Paulus, hoe Paulus in zijn brieven naar de gemeente altijd zo christocentrisch blijft. Altijd de Heere Jezus voorstelt als die is degene waar je aan vast moet houden, waar je in moet geloven, maar die ook leiding geeft en hoop in je leven. En het is prachtig hoe die dat doet. En ik denk, Paulus weet elke keer ook het ware evangelie centraal te stellen. En zo werd ik, van de week werd ik verrast door een foldertje en daar stond er het kerstevangelie. En toen dacht ik, is dat een ander evangelie? Want je hebt ook een paasevangelie, je hebt een pinksterevangelie. Ik weet niet hoeveel evangelie we in foldertjes hebben. En ik las dat foldertje en dan ging het erom, het kerstevangelie is dat Jezus is gekomen om vrede te brengen. Dat is de boodschap. En dan denk ik, nou, dan heb je Paulus' brieven niet gelezen. Want als Paulus gaat schrijven over de Heere Jezus Christus, dan noemt hij wel heel veel verschillende aspecten die erbij horen als je die vrede van God wil gaan leren kennen. Dat is niet vrede op aarde en alle mensen een welbehagen. Er is daar veel meer aan verbonden. En juist in de brief aan Filippenzen, daar wil ik een gedeelte met u behandelen deze morgen, daar doet hij dat op zo'n bijzondere wijze weer. Filippenzen wordt meestal gezien door de meesten als de eerste christelijke gemeente in West-Europa. En we lezen in Handelingen 16 dat Paulus daar geweest is. Is Lydia tot geloof gekomen. De gevangenisbewaarder is tot geloof gekomen. Hij heeft daar onderwezen. En in Filippi, hij is dus een gemeente gesticht. En Paulus schrijft dan een brief aan deze gemeente. Nou, als je de brief bestudeert, dan zou je haast denken, het centrale punt is dat Epafroditus terug gaat komen. Die zendt hij terug, in het tweede hoofdstuk lees je dat. En dan denk je, dat is het centrale punt. Nou, hij roept de gemeente wel op om hem te ontvangen, maar hij bouwt dat in een prachtige omschrijving van allerlei situaties. Zoals we gewend zijn van Paulus, is er een aanhef en allerlei mededelingen. En dan begint hij allereerst met een aansporing tot een volmaakt leven. En dat is zo mooi hoe Paulus dat doet. Hij zegt, je bent al volmaakt in Christus. Maar maak dat dan zichtbaar. Waar is dat aan te zien? Als je christen bent en je belijdt dat je christen bent, is dat alleen met je woorden hoorbaar of is dat met je leven zichtbaar? Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. En dan ben je een nieuwe schepping, dan ben je een ander mens. En dat kan niet anders dan als je wederom geboren bent, dat zichtbaar gaat worden in je handel en je wandel. Dan schrijft hij een stukje over de aanbeveling van Timotheus. Die zendt hij naar de gemeente toe. Hij schrijft over Epafroditus. En dan komt hij met waarschuwingen om de gemeente te beschermen tegen allerlei valse leer. En als laatste ook de aansporing tot vreugde, vertrouwen, gebed, vrede en een deugdzaam leven. En dat is het mooie hoe Paulus in die brieven dat doet. En de sleutel is eigenlijk, hoofdstuk 4, vers 4, verblijd u te alle tijden. Maar hij zegt wel waarin. Verblijd u te alle tijden in de Heere. En het gevaar is dat wij ons verblijden in omstandigheden. Maar die omstandigheden, die veranderen. Je kan zomaar binnen een telefoongesprek van een arts, je hele wereld kan dan instorten. Dus dan verblijd je je niet meer in het hier en nu. Maar Paulus zegt, je moet je ook niet verblijden in het hier en nu. Verblijd je in de Heere, zegt hij zo mooi. Ik zeg het opnieuw. Met andere woorden, wees wakker. Verblijd je in de Heere. Dat is zo mooi wat hij hier doet. Maar het gedeelte wat ik met u wil behandelen is hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 11. Die gaan we samen lezen. Hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 11. Als er dan, andere vertaling zegt indien, als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontferming zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. En daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover het woord van God. Laten we bidden om een zegen daarover. Vader, we willen u oprecht danken, Heere, dat we uw woord in onze eigen taal hebben gekregen. En Heere, aansluitend op de presentatie willen we dan ook nog een keer bidden, Heere, dat velen uw woord zullen ontvangen in hun eigen taal. Opdat zij het kunnen lezen en dat de Heilige Geest dat woord zo rijk kan maken aan hun denken, doen en laten. Vader, dank u wel voor dit schriftgedeelte. Dank u wel hoe Paulus Christus centraal stelt. En dat hij niet alleen zegt, hij is gekomen om vrede te brengen, maar dat hij hem doet schitteren in zijn totale bediening. Vader, dank u wel dat wij hierover mogen nadenken en bid dat uw geest dat uitwerkt in een ieder van ons. En dan bid ik u uit genade. Amen. Het is bijzonder hoe Paulus hier begint. Met het woordje als er dan, indien, Dan gaat hij er eigenlijk van uit dat het niet vanzelfsprekend is dat de gemeente zo in elkaar zit. Ik denk dat Paulus genoeg ervaring heeft opgedaan om te zien dat er heel wat gemeentes aan het worstelen zijn, waar onenigheden zijn, waar valse leringen zijn, waar het lauw is. En hij vraagt zich hier af, hij zegt dat dan ook een paar keer, als er dan, als het zo mag zijn. En ik proef dat hart van Paulus dat hij zegt, en ik hoop zo dat jullie zo zijn. Als er dan enige bemoediging is in Christus. Als er, de tweede, enige troost is van liefde. En als er enige gemeenschap is van de geest. En als er de vierde enige innige gevoelens van ontferming zijn. Dan ben ik blij dat het zo is. Nee, dan zegt hij. En dat is niet alles. Dan zegt hij. Maak dan mijn blijdschap volkomen. Hij zegt, ik ben al dankbaar dat als het aanwezig is, dat het er wat functioneert. Hij zegt, daar ben ik dankbaar voor. Maar mijn blijdschap wordt volkomen als jullie daar niet in rusten, maar dat jullie daar vanuit verder gaan groeien, verder van gaan ontwikkelen. En het alleen maar sterker en krachtiger wordt. Waarom? Omdat Paulus ook zag dat de gemeente in een tijd zou komen waar het steeds zwaarder en harder voor het evangelie en voor de gemeente van Jezus Christus zal zijn. En wij leven ook in die tijd. Broeders en zusters, we hebben elkaar nu zo nodig om vast te houden. Om vast te houden. Nel liet mij een artikel lezen over, dat was ze zelf doorgeraakt, over hele grote brede bomen. Maar die bomen schijnen bijna geen wortels te hebben. Helemaal niet diep in de grond. En toch blijven die bomen, die blijven staan in de storm. En het interessante van deze bomen is dat ze hun wortels niet diep in de grond stoppen, maar dat ze hun wortels met elkaar verbinden. En dat is zo uniek van die boomsoort. Ik weet niet meer hoe die boomsoort heet. Moet u maar bij Nel wezen. Die is deskundig op dat gebied geworden. Maar vindt u, moet u eens nagaan. Dat die bomen, die lijken zo imposant. Maar hun kracht zit in verbonden zijn met elkaar. Ik zou u makkelijk één persoon kunnen optillen en meenemen naar buiten. Tenzij u allemaal die armen in elkaar steekt, vastklemt. Ja, hoe moet ik dan één persoon weg zien te krijgen? Want je bent met elkaar verbonden, je houdt elkaar vast. En Paulus zegt hier, hij zegt, als die dingen bij jullie aanwezig zijn, als dat er is, maak mijn blijdschap dan volkomen, zodat u ook eensgezind bent in diezelfde liefde. En één van ziel, één van gevoelen, niet alleen om jezelf, maar denk ook aan de ander. Wat een praktische instellingen voor een gemeente van de Heere Jezus Christus. Maar ja, dan komt die vraag dan, hè? Laat die gezindheid bij u zijn. Ja, welke gezindheid? Wat bedoel je dan, Paulus? En wat is dan ons voorbeeld? Wie is ons voorbeeld? Moeten we die hier in de gemeente zoeken? Moeten we die in het christendom gaan zoeken? Moeten we het bij de aartsvaders gaan zoeken? Dan zegt Paulus hier, nee, dat ga ik je uitleggen. En wat Paulus hier gaat doen, die laat eigenlijk het hele leven van Christus in een notendop voorbij komen. Want hij heeft het, als hij zegt, laat daarom die gezindheid die in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Met andere woorden, als je dit voor elkaar wil krijgen, dan moet je niet een boek over pastoraat kopen, over gemeentestichting, dan moet je naar de Heer Jezus kijken. Dan moet je hem als voorbeeld gaan leren nemen. En kijken, wat kan ik dan van hem leren? En wat we van hem kunnen leren, is ook mogelijk om in de praktijk te zetten, want hij heeft zijn geest in ons gegeven, zodat wij hem kunnen gehoorzamen. En dan weet ik uit eigen ervaring, soms gaat dat makkelijker de ene keer dan de andere keer. De ene moment is het zo opgelost, de andere moment ga je door een strijd, een tijd van moeite heen. Maar bij Christus zijn alle dingen mogelijk. Want wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God, dat is waar. Maar als je naar Christus blijft kijken, dan gaat dat proces in werking komen. En dan kom je dat tot die momenten waar Paulus hierover schrijft. Wat doet hij? Hij heeft het over de Heer Jezus, dat hij vanuit de hemel naar de aarde komt. Dan gaat het over zijn bediening op de aarde, zeg maar van de kribben tot het kruis. Dan van de graf naar de troon. En dan vanuit die troon zijn heerschappij over hemel en aarde. Als het ware dat Paulus zegt, als je naar hem kijkt, dan kijk je naar de Heere Jezus. Dan kijk je naar degene waarin alles mogelijk is. Want het eerste wat hij doet, hij zegt, laat daarom die gezindheid in u zijn die in Christus Jezus was. En hij begint eigenlijk met de pre-existentie van Christus. Dat hij al bestond voor de grondlegging van de wereld. Want hij zegt, die, en dat is de Heer Jezus, hoewel hij in de gestalte van God was. En dan moeten we vasthouden, want we denken soms, het begint bij Christus in de kribbe. En hij als mens is die geboren. Nee, wacht even. Hij was God. Hij bezat alles wat zijn vader had. Eén met de vader, al voor de schepping. Colossensebrief zegt, en alles is door hem en tot hem en voor hem geschapen. Hij was daarbij betrokken. De schepping is niet buiten hem omgegaan. Dus hij was daar al. En als hij dan zegt hier, hij was in de gestalte van God. Heeft hij het niet als roof beschouwd aan God tegelijk te zijn. Dus hoewel hij in de gestalte, het Griekse woord is morphe, dat betekent vorm of beeld. En dan moeten we niet denken aan het uiterlijk, maar aan de heerlijkheid, de macht, de kracht, de scheppingskracht en de autoriteit die God heeft, had Christus ook. Zo was hij. En hoewel hij zo was, zegt de schrift, hoewel hij zo was, heeft hij het niet als roof beschouwd. Andere vertaling zegt dat hij heeft het niet per se vast willen houden. Hij heeft het losgelaten. En Christus, staat er, heeft zichzelf ontledigd. En dat is zo'n prachtig beeld van hoe de Heere Jezus is. Regelmatig in de Bijbel lees je dat hij zichzelf, ik leg het af, ik doe dit. En dan zie je de houding van Christus dat hij zichzelf ontledigd heeft. De wil van ik laat dat los, ik laat alles los om mens te worden. En hij is in de gestalte, staat er zo mooi, hij heeft de gestalte van een slaaf, een dienaar aan te nemen. Dus het is niet, iemand werd geboren als dienaar, als slaaf, maar het was de Zoon van God, God zelf, die dienaar werd op deze aarde. Die mens is geworden. Dus door het afleggen van zijn godheid en door de geboorte uit een vrouw is hij ook werkelijk mens geworden. Dat is het bijzondere. En als we vergeten dat wie is dan mens geworden, dan lijkt het zo gewoon. Dan is kerst iets leuks met een kindje in de kribbe en heddetjes eromheen, een paar ezeltjes en engeltjes eromheen. En we vergeten eigenlijk over wie we het hebben. Op het moment dat Christus naar deze wereld kwam, en dat is niet wanneer hij geboren werd, wanneer hij door de geest in Maria kwam. Dat hij werkelijk alles achter zich liet om volledig mens te worden. En dat is zo bijzonder, want God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. God heeft geen begin en geen eind. God is als het ware een is. Maar nou is God geworden. En dat maakt het zo bijzonder dat de ik ben een mens is geworden. En dat maakt het zo bijzonder. Christus is mens geworden. En hoe is dat zichtbaar? Nou, een zwangerschap. Maria was echt zwanger. Ze heeft echt een kind gebaard. De Heere Jezus is echt mens geworden. En toch was die hoewel die mens was, de afdruk, de afstraling van de heerlijkheid van God. Dat is zo bijzonder. Want Simeon die zegt, mijn ogen hebben uw heerlijkheid gezien. Hij mocht door de geest van God zien, dit is niet een normale baby. Dit is de Zoon van God. De heerlijkheid, 100% God en toch 100% mens. En hij is mens geworden. En als mens stond hij in diezelfde wereld. In een wereld waar verzoeking en verleiding plaatsvindt. Maar wat staat er van deze mens met een hoofdletter geschreven? Die in alle dingen, zegt de Hebreeënbrief, op gelijke wijze als wij verzocht is geweest. De Heer Jezus heeft dat meegemaakt, doch zonder te zondigen. Dat maakt het zo bijzonder. En toch was hij volkomen mens. En dan staat er in het volgende vers, en in gedaante als een mens bevonden. Eigenlijk zou je het kunnen parafraseren als, men nam waar dat hij in zijn doen en laten net als andere mensen was. Hij is, zoals het hier zegt, zo mooi, als mens bevonden. En dat kan ook niet anders. Want als je het in Lucas leest, dan werd met hem dezelfde traditionele en de geboden gedaan die met gewone kinderen werd gedaan. De Heere Jezus werd besneden, na 33 dagen in de tempel gebracht en hij werd opgedragen. De Heere Jezus at, hij sliep, hij wandelde en noem maar op. Het was een mens. En zelf de blindgeborene in Johannes 9, zijn ogen worden geopend door een slijk en ze vragen wie heeft dat gedaan, dan zegt hij een mens. Hij zegt niet een geest, een engel, een mens. Jezus was mens geworden. En Pilatus zei, zie de mens. Hij zei niet, zie de koning, zie de geest, zie de ding, zie de mens. De Heere Jezus was een mens. En dan staat er zo mooi, en in gedaante als een mens bevonden. Hij is herkend als mens. Heeft hij opnieuw zichzelf vernederd. Eén, hij had zichzelf ontledigd en hier zichzelf vernederd. Totale overgave aan de wil van de Vader. Hij heeft zichzelf vernederd. Maar er staat wat achter. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Dat staat parallel aan elkaar. Dat zijn geen twee dingen die je van elkaar kunt scheiden. Want die zelfvernedering, die bracht hem op de weg van bereidheid tot lijden, tot te sterven voor zondaren. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. En dan benadrukt de Bijbel nog even welke dood. Ja, tot de kruisdood. En in die tijd wist iedereen gelijk waar het om ging. Dat die vernedering en dat sterven hem bracht tot de meest afschuwelijke straf die er plaatsvond. Dat lijden en sterven op dat kruis van Golgotha. En Paulus zegt, hou dat voor ogen. Wie hij is en wat hij gedaan heeft. Gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. En Satan dacht, nou is het over. De mensheid dacht, nou is het over. De discipelen waren zelfs vergeten dat hij na 3 dagen zou weer opstaan. Maar wat zegt Paulus hier? Hij zegt, en daarom. Dat is zo mooi. Dat daarom, dat slaat terug dat hij zichzelf ontledigd heeft, dat hij zichzelf vernederd heeft, dat hij gehoorzaam is geworden tot de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. Verhoging in de christendom is niet zelfverhoging, maar verhoging vindt plaats wie zich vernedert. Wie zich vernedert zal verhoogd worden, zegt de Heere. En dat is een hele andere manier van denken dan dat de wereld ons leert. Je moet je plaatsen nemen, je moet die ladder op, je moet klimmen, je moet je ellebogen gebruiken. En in de Bijbel zegt de Heer, zegt Paulus, kijk naar de Heer Jezus. Dat is een hele andere weg. Een hele andere weg. En daarom heeft God, zijn Vader, hem ook bovenmate verhoogd. Bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Prachtig is dat om te zien wat dat gebeurt. En het woordje daarom, zoals ik al zei, verbindt dat vernederen en ontledigen met de gehoorzaamheid. Om die reden. En dan staat er ook uitermate verhoogd. Nou, het woordje wat er gebruikt wordt, is een eenmalige daad van verhoging. Dus eigenlijk zegt het hier, daarom heeft God hem ook eens en voor altijd verhoogd en heeft hem eens voor altijd een naam geschonken boven alle naam. Dat zit vast. Daar hoeven we niet meer aan te twijfelen. Dat is door God gegeven, door God ook vastgezet. En meerdere keren komt die combinatie eens en voor altijd, komt ook in de schrift weer terug. Hè? Laten we maar even een paar kijken. Hebreeën hoofdstuk 7. Hebreeën hoofdstuk 7, vers 27. We beginnen bij 24. Maar hij, de Heer Jezus, omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. En daarom, weer een reden, daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. En hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen. En pas daarna voor die van het volk. Want, zegt de schrift, dat heeft hij eens en voor altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Zo geweldig dat te weten. De Heere Jezus hoeft niet opnieuw door te gaan en in te gaan voor mijn zonde van vandaag, voor mijn zonde van vanmorgen. Hij is eens en voor altijd is hij gestorven voor onze zonde. Hoofdstuk 9, vers 11 en 12. En dat staat zo prachtig in het licht over de onvolmaaktheid van de offers van het Oude Testament. En dan staat er in vers 11, ik vind dat zo mooi. Maar toen is Christus verschenen. Kent u dat moment nog? Dat hij in uw leven verscheen? En dan heb je toch een getuigenis. Maar toen is Christus in mij verschenen. Hij is aan mij verschenen. Ik heb hem mogen zien, ik heb hem leren kennen. En de vraag is ook vandaag, is die aan u verschenen? En is die in u verschenen? En schijnt hij nog steeds in u? Maar toen Christus is verschenen, en dan staat er zo mooi achter, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom. En let op, en heeft daardoor een wat? Een eeuwige verlossing teweeggebracht. De eeuwigheid van onze verlossing ligt niet in ons werk, maar ligt in het werk van Christus, omdat hij eens en voor altijd is binnengegaan. En daar mogen we aan vastklampen, dat mogen we vasthouden in wat hij voor ons heeft gedaan. Want hoofdstuk 10, vers 10, dan staat er zo mooi: op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus voor eens en altijd gebracht. De NBG-vertaling die legt het accent anders. Die zegt: op grond van die wil zijn wij eens en voor altijd geheiligd. Nou, dat gaat samen. Dat sluit elkaar niet uit. Want in hem heb je die eeuwige verlossing. Heb je die vergeving door zijn bloed. En als je dan nagaat dat Paulus in de Filippenzenbrief, en hij zegt, en hij is ook eens en voor altijd door de Vader verhoogd en heeft die naam boven naam gekregen. Die is hem geschonken. Nou, in de Bijbel betekent een naam hebben veel meer dan wat wij hebben als naam. Onze naam: Jaap, Kees, Piet, Annie, Gerrit, Marietje. Ja, zo heet je nu eenmaal. Maar wat betekent het nou? Wat houdt het nou in? Maar in de Bijbel, in de Joodse cultuur, geeft een naam niet alleen identiteit, maar ook status en gezag. En dat is hier, dat die naam heeft hij gekregen. Een naam boven alle naam. En dan bedoelt hij niet de naam Jezus, want er staat Kurios. Hij heeft de naam Heer gekregen. Hij is de Heer der Heren, de Koning der Koningen. Het lijkt wel of Paulus hier zegt, wat je in Jesaja 9 vers 5 leest, dat heeft God hem daadwerkelijk ook gegeven. Want hoe wordt hij genoemd in Jesaja 9 vers 5? Daar wordt hij genoemd: en men noemt zijn naam. En dan staat er niet Jezus of Emmanuel, maar men noemt zijn naam wonderlijk. Wonderlijk. Raadsman, sterke God, eeuwige Vader en vredevorst. En dan moet u eens nagaan dat als u in de Heere Jezus gelooft, dan gelooft u in een wonderlijke naam, een wonderlijke persoon. Dan gelooft u in de raadsman, dan gelooft u in een sterke God, dan gelooft u in de eeuwige Vader en gelooft u in de vredevorst. En wat zijn er getuigenissen dat dat waar is? Dat de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, mensen die kunnen en mogen ervaren. Dat is zo bijzonder. Om dat te zien, te horen en te bemerken. Waarom? Omdat we die vredevorst mogen leren kennen. En God heeft hem verhoogd. En dan zegt hij waarom? Het woordje opdat. Dat is een belangrijk woordje in Gods woord, in de brieven van Paulus. Opdat, de reden waarom. Waarom is die naam verhoogd? Nou, ten eerste omdat hij zich vernederd heeft, omdat hij zich ontledigd heeft, omdat hij gehoorzaam is geweest. Dat is de ene kant. En dan zegt de Bijbel, en daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Maar dan zegt hij, de andere reden daarvan is, opdat in de naam van Jezus, in zijn naam, zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Opdat, en dan blijkt dat er een algehele universele aanbidding zal plaatsvinden. Daar merken we nu nog niks van. Maar er komt een tijd, dan zal elke knie zich buigen. Zelfs de knieën die vandaag niet willen buigen, zullen moeten buigen. En wat is het een genade dat je niet moet, maar dat je vandaag mag en kan. En zeggen: voor deze Heer buig ik mijn knieën. En dat is ook een aspect van Paulus. Paulus zie je in Efeze ook dat hij zegt: om die reden buig ik mijn knieën. Als hij de oudste afscheid neemt, in Handelingen 17 geloof ik, neemt hij afscheid van de oudste van Efeze en dan knielt hij met hen op het strand en er is heel veel verdriet, maar hij knielt niet omdat hij moet, maar omdat hij de Heer Jezus heeft leren kennen. Maar hier zegt iedereen, er ontkomt niemand, elke knie zal zich buigen. En Paulus laat dat zien door wie dan? Nou, die in de hemel zijn. Dus alles wat al in de hemel is. En misschien moet je tot de hemel, alle drie de hemelen, gaan rekenen. Dus elke macht, alles wat er maar beweegt aan geesten en demonen, alles wat er in hemelse aspecten aanwezig is, die zal de knie moeten buigen. En dan zegt hij, en die op de aarde zijn. Ook die op de aarde zijn. Als de Heere Jezus terugkomt en zijn voeten op de lijfberg gaat zetten en op de troon van David gaat zitten, kan niemand er meer omheen. En iedereen zal zijn knieën moeten buigen. Maar zelfs die onder de aarde zijn. Iedereen die al overleden is van alle tijden af, zal voor die troon komen te staan en zal zijn knieën moeten buigen. En elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is. Dan kun je er echt niet meer omheen. En daarom is het een genadeboodschap. Dat wij nog steeds dat evangelie mogen en kunnen en moeten brengen. Dat mensen hun knieën nu al mogen buigen. Nu overtuigd worden door de Heilige Geest van zonde, van oordeel en gerechtigheid. En dat de mens nu mag zien dat er maar één naam onder de hemel is gegeven. Waardoor mensen behouden moeten worden. Dat mensen mogen zien als de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dan moet dat begrepen en verkondigd worden. Dan is kerst niet en het is allemaal vrede. De komst van de Heer Jezus heeft een enorme impact in de hele wereldgeschiedenis gehad. En je kunt het negeren, je kunt het afwijzen, maar je krijgt er een keer mee te maken. En hoe meer je je afzet tegen, hoe meer je blijft worstelen in je leven. Want het mooiste van het christendom is wat de Heer Jezus deed. Ontledig je nou van jezelf en geef je helemaal over aan hem. En dan hoor ik vaak, ja, maar weet je wel wat ik allemaal in mijn leven gedaan heb? Dan zeg ik, nee, dat weet ik niet. Maar God weet het nog beter dan jezelf. Want de dingen die jij hebt vergeten, die weet hij nog op te noemen. Hij kent je door en door. Elke gedachte, elk woord, elke daad, alles wat je in onrecht hebt gedaan, dat weet hij. Maar we hebben gelezen dat ook daar is dat bloed van de Heer Jezus voor, heeft daarvoor gevloeid. En het reinigt. En zoals de moordenaar op het kruis, die geen tijd meer had om zijn leven te beteren, om te bewijzen van, en nou ga ik mijn leven veranderen. Hij kon zijn leven geen eens meer veranderen. Maar hij zegt, gedenk mij. En de Heer Jezus zegt, heden, op het moment dat je tot geloof komt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dan word je niet gedwongen op je knieën te gaan. Dan wil je op je knieën gaan. En dan wil je het van hem verwachten. En dan is het verlangen, en nou vooral ook in deze tijd waarin we leven, kerst, alles wordt weer opgesierd en weer blij gemaakt. Maar hebben wij nog het ware kerstevangelie? En ik zou het woordje kerst eraf halen en ik zou zeggen, verkondigen wij nog het evangelie? Dat is heel wat anders. En Paulus heeft het hier laten zien. Hij heeft laten zien dat hij kwam van de hemel naar de aarde. Hij ging van de kribbe naar het kruis. En van het open graf ging hij terug naar de hemel. En vanuit die hemel is hem de naam gegeven boven alle naam. En dan is het rijke evangelie, is dat je door genade, door het geloof behouden wordt. En niet uitwerken op dat niemand roemen, dat niemand zegt, kijk mij eens. Maar dat je op je knieën zo dankbaar je beleidt, Heere, ik wil u zo danken voor het werk wat u eens en voor altijd voor mij, voor ons gedaan heeft. Daarvoor kunnen we hem prijzen, daarvoor kunnen we hem loven. En zoals hier staat, ja, dat is tot heerlijkheid van God de Vader. Het laat zien, al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En door die zoon komt die heerlijkheid weer terug en dank je de Vader voor de gave van zijn zoon. En dan zegt Paulus zo, en op die gezindheid moet je kijken. Hou vast aan die gezindheid. En ik erken, ik ben net zo schuldig dat ik het soms mijn ogen afwend en met mezelf bezig ben. En dan merk ik, ik moet teruggewezen worden op de Heere Jezus. De gezindheid van hem. En dan gaan dingen veranderen. Dan gaan dingen veranderen. Niet alleen in je eigen leven, maar in je huwelijk. Op je werk, of waar je studeert. Wat er ook gebeurt. Als hij centraal staat, zijn gezindheid. Dan gaat de geest van God gaat werken. Het is gewoon een bewijs. Het is een bewijs. En deel daar eens een keer met elkaar over. Praat met elkaar over wat God doet in uw leven. Bemoedigen we als christenen elkaar nog met dat rijke wat God doet? Of is dit onze ontmoeting? Op zondagochtend zijn we met elkaar en misschien enkele op een kring of een bijbelstudie. En we krijgen, maar delen we met elkaar de geweldige werken van God in je leven. En misschien dwars door de moeite, dwars door de strijd, dwars door de zorgen. Maar dat je toch tegen de ander zegt, en toch ervaar ik de liefde en de trouw van God in mijn leven. En misschien moeten we dan ook eens eerlijk zijn tegen een ander. Zou je voor me willen bidden? Want op dit ogenblik wankel ik. Dit ogenblik heb ik het best moeilijk. Maar delen we dat als gemeente? Paulus zegt, als je naar Christus kijkt, dan komt dat terug. Dan is er enige bemoediging, dan is er troost, dan is er gemeenschap. En dan is er innige gevoelens en ontferming. Dan is het niet meer als er is. Dan zegt hij, als je op Christus gaat kijken met elkaar, dan zal het er zijn. Nou, dat is een geweldige vertroosting en bemoediging. Maar ook een aansporing om zelf onderzoek te doen, maar ook als gemeente. Zijn we gemeente met elkaar? Dragen we zorg voor elkaar? En wijzen we elkaar op onze heiland, de Heere Jezus Christus. Tot heerlijkheid van zijn naam en die van zijn Vader. Zullen we hem daar samen voor danken. Vader in de hemel, we komen u opnieuw hartelijk danken, Heere, dat we deze morgen in alle vrijheid samen kunnen komen. U loven en prijzen door het zingen van liederen. Heere, elkaar ontmoeten in de naam van uw Zoon, de naam die u hem hebt gegeven. Heere, want u zei tegen Maria, je moet hem Jezus noemen, Emmanuel, maar u heeft hem ook de naam boven alle naam gegeven. Heere, en dank u wel dat wij hem hebben mogen leren kennen. Dat u door geest en woord en getuigenis in ons leven hebt gewerkt, waardoor wij zicht kregen op hem en konden belijden onze zonden en ons geloof konden stellen in hem, wetende dat hij, de Heere Jezus, het eens en voor altijd voor ons volbracht heeft. Maar u heeft hem ook uitermate verhoogd, eens en voor altijd. En Heere, wij mogen delen in die verhoging straks. Wij zullen de Heere Jezus ontmoeten. Of u komt ons thuis halen, of we overlijden en gaan, Heere. Maar die dag die komt dat wij u zullen aanschouwen. En Vader, dank u wel dat u nog steeds genade tijd geeft. Dat zij die u niet kennen, of zij die zelfs hun rug naar u toekeren, dat u nog steeds genadig bent en die roepstem hebt. Kom tot mij en ik zal je rust geven. Heren, door de hele geschiedenis heen zien we dat uw woord de waarheid is. Dat uw woord gestand houdt. Dat er zoveel getuigenissen in deze wereld zijn van mensen die tot waar geloof komen. En dat we veranderingen zien. Heren, dat er nieuwe schepselen zijn, zoals wij dat mogen zijn, in uw Zoon, de Heere Jezus. Maar Paulus schrijft hier over de gezindheid met elkaar. En hij doet het een beetje met een vraag, als het er is, Als jullie elkaar bemoedigen, vertroosten en versterken, dan zegt hij, blijf daar niet in hangen, maar maak die blijdschap volkomen. En dan wijst hij ons hoe, de weg hoe, naar uw Zoon, Vader, de Heere Jezus Christus. Als we daarover nadenken, dat Hij die al bestond voor de grondlegging van de wereld, alles losliet en mens werd. En zichzelf ontledigd heeft, vernederd heeft, ja, gehoorzaam is geweest tot het kruis van Golgotha. Maar weet, hij is begraven en hij is opgewekt. En er zijn zoveel bewijzen van. Hij is gezien door zoveel. Maar hij is nu gezeten aan de rechterhand en u heeft hem die naam gegeven. En elke knie zal een keer moeten buigen. Vader, willen we zo bidden dat degene die zijn knieën nog niet heeft gebogen, vandaag tot inkeer komt. En zich bekeert van eigen leer, van eigen gedachten, van eigen God zijn. Maar zich keert tot u. En zegt, Heere Jezus, vergeef mij. Ik wil mijn vertrouwen stellen op het volbrachte werk van u. Heere, want we kunnen onszelf niet rechtvaardigen. Wij kunnen die standaard van rechtvaardigheid nooit bereiken. En u zegt, als je één regel van de wet overtreedt, dan heb je de hele wet overtreden. En daarom is het zo bijzonder dat u naar ons toe bent gekomen. Dat u plaatsvervangend, Heere Jezus, die straf heeft gedragen. Waardoor in ieder die in u gelooft, vergeving ontvangt. Maar ook dat uw Vader zich met die persoon verzoent. Wat een rijkdom. Wat een evangelie. En dan wil ik u zo bidden, Heere, voor ons allemaal. Dat wij niet verzanden in een soort kerstevangelie of een soort paasevangelie, maar dat wij vol blijven van het evangelie. Heere, wilt u ons daarin onderwijzen en vasthouden en daarin versterken, opdat als wij getuigen, wij het volle evangelie verkondigen. Heere, wilt u ons daarin zegenen. Bidden zo uw zegen over ons als gemeente, Heere. Want dat hebben we ook zo nodig, dat u ons zegent met uw aanwezigheid. Heer, met uw liefde, met uw trouw en met wijsheid en leiding van de Heilige Geest. Vader, kom zo tot uw doelen in ieder van ons. Maar zeker in gemeente als geheel. Opdat we samen, Heere, net als die bomen die je wortels met elkaar verstrengen. Dat we samen sterk staan. En samen in deze wereld een getuige blijven. Heere, dat onze lamp niet onder de korenmaat, niet onder de tafel komt te staan, maar bovenop. En dat we hem laten schijnen, nog meer als een bouwlamp. Hier zijn wij en wij geloven in de Heere Jezus Christus. O Vader, wilt u dat zo uitwerken? En dat bidden we uit genade. In de naam van de Heere Jezus, uw Zoon. Amen. Amen. Amen.